Zullen we samen een gedeelte gelezen uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2 en dan vers 11. De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Daar staat het volgende. Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat ze niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kun ge dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus. En niet uit werken der wet, want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der stonde volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb weder opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Het jaar onze Heer in 2024 is bijna voorbij. En vanavond willen we kort terugzien op het voorbijgaande jaar en vervolgens ook uitzien naar Hem, de Heer Jezus Christus. In Psalm 143, vers 1 en 2 staat het volgende. Een psalm van David. O Yahweh, Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Daar mogen we vanavond bij stilstaan, de rechtvaardiging op grond van geloof. En je zou kunnen zeggen, als je dit leest, dit had Paulus kunnen schrijven, maar dit schreef David. Ook David begreep dat er niemand voor God rechtvaardig is, zoals Abraham dat ook al snapte. Hij werd gerechtvaardigd op grond van geloof. Als we als eerste terug gaan kijken wat er zoal gebeurd is in de gemeente in het afgelopen jaar. Elke eerste dag van de week was er een samenkomst. Elke week op de vierde dag was er 's avonds de Bijbelstudie of de bidstond. En om de 14 dagen de ochtendbijbelstudie. Het aanbod, de evangelische boekwinkel, mocht elke dag of elke week geopend zijn. En dat al voor het 30ste jaar. Afgelopen jaar is er een nacht van het gebed geweest, van Open Doors. Er is ook een Maranatha zoeklichtavond geweest. Er was een doopdienst. Job, onze zoon, werd gedoopt. En Auke en Rennie Kroondijk. Thuisgehaald door de Heer. Begin van het jaar broeder Wiebe Spoelstra, later Margriet Boerema, nu vandaag hebben we gehoord dat ook zuster Corrie van de Heide bevorderd is tot heerlijkheid. Wij zien uit naar het moment dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Maar ze staat zo mooi in 1 Thessalonicenzen 4. De doden zullen eerst opgewekt worden. Dus degenen die al ontslapen zijn, hebben een klein streepje voor. Geboren, afgelopen jaar, is Rebecca Kroondijk. We mochten ook regelmatig maaltijden houden. En tijdens kerst was er evangelisatiefolder wat mocht verspreid worden. En ook afgelopen jaren mochten we nieuwe broeders en zusters begroeten. Nou, ook de bovenwoning is het hele jaar bewoond geweest. En ook de website van het was het hele jaar te bezoeken. En ook de livestream mogelijkheid is nog steeds behoort tot de mogelijkheden. Dat ook deze dienst die nu we mogen houden ook via de livestream te volgen is. En bijzonder was voor ons als privé natuurlijk de doop van Job. Dat hij in gehoorzaamheid aan datgene wat de Heer van hem vroeg zich heeft laten dopen in water. Waar we allemaal getuigen van mochten zijn. Als we vervolgens gaan kijken naar de profetische klok, dan is daar één volk wat altijd heel bijzonder is in datgene wat er profetisch gebeurt. En dat is het volk Israël. Al 76 jaar wonen ze in het land, met als de hoofdstad Jeruzalem. Toen we destijds waren in Jeruzalem een aantal jaren geleden, toen vond ik deze platte grond. Ik denk van dat is wel even mooi om dat te laten zien. We zien daar bovenaan de Olijfberg, waar de Heer Jezus straks terugkomt. De City of David, het gebied waar David zijn paleis had. Het gebied van waar nu die moskee staat, zeg maar, met het gouden dak, wat altijd zo'n dominante plaats inneemt. De vallei die daarvoor ligt. Nou, een beetje een idee van hoe Jeruzalem eruit ziet. Maar vooral wat daar gaat gebeuren van deze stad is natuurlijk uitermate belangrijk. Ook de profeet Zacharia heeft daar heel duidelijk over gesproken in Zacharia 12 vers 2 en 3. Er staat, ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewis doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich ertegen verzamelen. Jeruzalem is steeds in het nieuws. Maar er zal een moment komen dat de hele wereld optrekt tegen Jeruzalem om Jeruzalem volledig te verwoesten. Onder aanvoering van de antichrist. En het bijzondere is dat wij dat eigenlijk al meemaken in onze tijd waarin we nu leven. Steeds is Jeruzalem in het nieuws. En dat is wel heel bijzonder, want als je naar de ligging van Jeruzalem kijkt, het ligt niet aan water. Alle belangrijke steden van de wereld liggen aan water. Maar Jeruzalem ligt eigenlijk midden in het land. Maar het is zo bijzonder, want als je dat van bovenaf ziet, dan kun je zeggen van er zijn wat heuvels en daar is een letter Shin in te lezen. En dat is een andere naam van de Here. De stad van de vrede, daar zal pas vrede zijn op het moment dat de Heere daadwerkelijk zijn voet zal zetten op de Olijfberg. Maar daar gaat heel wat aan vooraf. We hebben samen gelezen de brief aan de Galaten. En ik heb met opzet een gedeelte daarvoor gelezen, want eigenlijk het meest mooie is het tweede gedeelte, maar vers 11 tot 14, ik ga het nogmaals voorlezen, daar staat het volgende. Maar toen Kefas in Antiochië kwam, weerstond ik hem in zijn gezicht, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enige van Jacobus kwamen, at hij met die uit de volken, maar toen ze gekomen waren, onttrok hij zich en zonderde zich af uit vrees voor die uit de besnijdenis. En met hem huichelden ook de overige Joden, zodat zelfs Barnabas door een huichelarij werd meegesleept. Maar toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen, als u, die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Als je gaat nadenken over Petrus, is dat wel de meest bijzondere persoon die opvalt in de evangeliën. Als je de evangeliën leest en er moet iets gezegd worden, dan is altijd Petrus die het woord neemt. En zijn antwoorden zijn niet altijd even goed, laten we het maar heel voorzichtig zeggen. Want ook de fouten, de dingen die Petrus verkeerd heeft gedaan, worden uitvoerig beschreven in de evangeliën. Denk maar aan datgene wat er gebeurde nadat de Heer Jezus was gevangen genomen en dat hij vervolgens, toen gevraagd werd aan hem, was jij ook niet met hem? Hij zei van nee, dat was ik niet. Jullie vergissen je, dat was ik niet. En je zou kunnen zeggen van als je dan vervolgens het boek Handelingen leest, geschreven door Lucas, waar ik met de kerst over sprak, de geweldige Lucas, die een geweldige historie beschrijft in het boek Handelingen, daar zien we de wedergeboorte van Petrus. En als je daar in Handelingen 2 ziet wat voor geweldige prediking hij geeft, op die prediking, op die eerste dag, op die Pinksterdag, werden 3000 zielen toegevoegd. 3000 zielen kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En die werden ook eigenlijk op datzelfde moment gedoopt, hebben we gelezen. Dat kunnen we lezen in Handelingen 2. En in Handelingen 10 wordt Petrus duidelijk gemaakt dat het evangelie ook is voor de niet-Jood. Hij gaat naar Cornelius en er waren velen bijeengekomen bij Cornelius. En toen Petrus zijn mond opendeed om zo maar te zeggen, kwam Cornelius met degene die bij hem waren in het huis tot geloof, ontving een inwoning van de Heilige Geest, hetzelfde wat gebeurde in Handelingen 2, het geboortemoment van de gemeente, de Ecclesia, Handelingen 2, de Heilige Geest gaat in de mens wonen, en ook daar werd iedereen gedoopt. Dan vervolgens in Handelingen 15, want ditgeen wat zich afspeelt in Galaten 2, dat is waarschijnlijk vrij snel na datgene wat in Handelingen 15 wordt beschreven, heeft er plaatsgevonden, omdat we in het vervolg van Handelingen 15 ook lezen dat Barnabas en Paulus alle twee hun eigen weg gingen. In die apostelvergadering, want er was onduidelijkheid over de Joden die tot geloof gekomen waren en de niet-Joden die tot geloof gekomen waren. En vooral de Joden hadden zoiets van het is prachtig dat ze tot geloof komen, maar dat is niet voldoende. Ze moeten de volledige wetgeving houden die door Mozes is gegeven. Petrus zegt in Handelingen 15, vers 7 tot 11, toen er nu veel redetwist was ontstaan, stond Petrus op en zei tot hen, mannen broeders, u weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. En hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. Nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij in staat zijn geweest te dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden, op dezelfde wijze als ook zij. En als we hebben dat gelezen in Galaten 2, dan kun je de vraag stellen, hoe gaan wij om met de mensen die we kennen na onze wedergeboorte? Want dat het hier allemaal over gelovigen gaat, laat dat duidelijk zijn. Mensen uit het Joodse volk waren tot geloof gekomen en ook niet-Joden waren tot geloof gekomen. En dan krijg je dat merkwaardige dat Petrus hier iets doet wat verwarring brengt. Want er staat dat Petrus huigelde. Nou, er staat in het Grieks het woord hypocrisis. Of je mag zeggen hypocriet. En ik weet niet dat jullie dat weten, maar vroeger werden de toneelspelers genoemd hypocrieten. Dat is tegenwoordig noemen we dat een acteur. Dat klinkt wat netjeser. Want hoeveel acteurs zijn er wel niet die een bepaalde rol spelen en een persoon uitbeelden die ze eigenlijk helemaal niet zijn? Ze worden er vaak ook nog heel goed voor betaald, maar dat is weer een heel ander verhaal. Terwijl de Heer Jezus heel duidelijk gezegd had in Lucas 12 vers 1, daar staat, toen intussen de duizenden van de menigte bijeengekomen waren, zodat zij elkaar verdrongen, begon hij allereerst tot zijn discipelen te zeggen, past u op voor het zuurdeeg, dat is de huichelarij van de Farizeeën. Past u op voor het zuurdeeg. Dat zuurdeeg, dat is een principe van wat begint in het verborgen. Je doet een zonde in je leven en dat heeft tot uitwerking dat je vervolgens valse leer gaat verkondigen. En eigenlijk was Petrus daar een klein beetje een voorbeeld van, dat hij heel duidelijk wist, zowel voor de Jood als de niet-Jood, daar is geen onderscheid meer. Toch deed hij zich voor bij de Joden, als zijnde dat hij nog steeds een Jood was, en bij de niet-Joden deed hij zich voor als, nou ja, ik ben eigenlijk geen Jood meer. Dus die dubbelheid was zeer opmerkelijk. En je kunt ook zeggen van, hoe zit dat met ons? Op het moment dat je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, je bent wederom geboren, je hebt inwoning gekregen van de Heilige Geest. Hoe ga je daarmee om? En sterker nog, Petrus was een van de meest belangrijke personen op dat moment. Want hetgeen wat hij deed, dat werd nagevolgd. Zo zijn wij als christen ook een voorbeeld, vooral in eerste instantie voor de gelovigen, voor ook degenen die wedergeboren zijn. En als ze ons dan navolgen, waar komen ze dan terecht? Of zijn wij misschien ook toneelspelers? En doen we ons heel mooi voor, maar als je in ons hart kijkt, is dat anders. Het gebeurde in Antiochië, ik heb dat even erbij gezet, want het gaat om Galatië, dat is dit gebied, hè, dat is het tegenwoordige Turkije. Daar is ook een Antiochië, maar ze waren in eerste instantie in Jeruzalem, want daar waren ze bij elkaar gekomen. Vervolgens gaat Paulus en ook Petrus gingen naar Antiochië en van daaruit ging Paulus verder reizen. Al die nummertjes hebben te maken met de reizen die Paulus heeft gedaan of mocht doen. Als we verder gaan lezen in vers 15 van Galaten 2, daar staat, wij van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op grond van werken van de wet. Want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Als je gaat nadenken over de wet, dan staat daar de wet in de Romeinen 7 vers 12. De wet is heilig, ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar wat is nu eigenlijk het probleem van de wetgeving? Laten we wel wezen, het grootste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament tot een groot gedeelte van het Nieuwe Testament, de Evangeliën, zijn allemaal geschreven vanuit de wetgeving die gegeven is aan het volk Israël. Wat is nu het probleem met die wet? Want de wet is goed, daar is niks mis mee. Het probleem zit niet in de wetgeving, maar het probleem zit in de mens. In u, in mij. De mens is niet in staat om de wet volledig te houden. En als je dat wat doortrekt, dan zou je kunnen zeggen van ja, naast de wetgeving, de wet Gods, zijn er ook de wetten die de mensen elkaar hebben opgelegd. Hè. We hebben, als je een overtreding doet, hier in Nederland, en je komt voor de rechter te staan, dan zeggen ze tegen jij, ja, je bent geacht de wet te kennen. En waarom heb je dat gedaan? Ja, wist dat toch? En als je gaat kijken ook naar de evangelische wereld, zijn er vaak bij heel veel gemeenten allerlei geboden. Van je bent tot geloof gekomen. En dan krijg je het woordje maar. Nou, ik ben altijd heel voorzichtig als je dat woordje maar gebruikt. Want als je gaat nadenken over de geweldige genade die wij ontvangen hebben, dan is het niet Christus en of Christus maar. Het is alleen de Heere Jezus Christus waar het om gaat. En alles wat wij mensen daaromheen bedenken, dan mag je wel eens een dikke streep bezetten. En wat leggen we elkaar vaak veel dingen op? Ik kom zelf van oorsprong uit de gereformeerde kerk. Nou, daar waren allerlei wetjes en geboden van je mocht op zondag dit niet en je mocht op zondag dat niet. Op zich niet eens verkeerd. Maar het was allemaal om elkaar maar te zeggen van nou ja, dat doe ik niet, want ik ben christen, dus ik doe daar niet aan mee. Maar gaat het daar nu werkelijk om? Gaat het om die dingen die wij elkaar opleggen? De Heer Jezus heeft alles gedaan, alles volbracht. Hij heeft de wil van de Vader volledig volbracht. Wij kunnen niets toevoegen aan datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. We mogen leven vanuit de genade. Romeinen 10 vers 4 zegt, want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De bedeling, de economie, de huishouding, de oikonomia van de genade of de Heilige Geest is begonnen in Handelingen 2, heb ik net al genoemd. Het moment dat de Heilige Geest kwam wonen in de mens. Deze bedeling ging vooraf de bedeling of de economie of de huishouding van de wet. Het verbond wat gesloten werd op de berg Sinaï. En daar is voor, als opvolger, is daar de bedeling van de genade gekomen. Heel simpel gezegd, de bedeling van de wet is in eerste instantie bedoeld voor het volk Israël. De gemeente, of de kerk, de ecclesia, de van tussenuitgeroepenen, zijn geen vervanger of opvolger in die zin van het volk Israël. Nee, wij zijn iets unieks, omdat wij het lichaam van de Heer Jezus Christus zijn. Hij is het hoofd, wij zijn de ledematen. En er geldt een ander principe voor ons. Niet van dit moet je, dat moet je. Nee, wij mogen. Want ook de tijdperk waar we nu in leven, dat staat op het punt om te eindigen. Het is nu bijna 2000 jaar dat deze periode van tijd er is, maar het tijdperk van de genade dat wacht op het moment dat de gemeente wordt weggerukt, de harpazo, de wegrukking van de gemeente. En dan komt daar vervolgens de meest verschrikkelijke periode van tijd die de mensheid zal overkomen. En dat is de tijd, zoals dat staat in Daniël 9, de laatste jaarweek, de 70ste week van Daniël, bestaande uit 7 jaar, verdeeld in 2 keer 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden. Heel specifiek wordt deze periode van tijd in de Bijbel genoemd. Niet verborgen, nee, je kunt zeggen het hele boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, gaat heel specifiek over deze periode van tijd. En je zou kunnen zeggen, alles wat met die periode van tijd te maken heeft, al de voorlopers daarvan, die zien we voor onze ogen gebeuren. Als je maar een beetje in de gaten hebt waar het in deze tijd om draait, dan is het macht, manipulatie, de mensen daar brengen, daar willen brengen, door allerlei methodes die er zijn om datgene te doen wat de Satan hun heeft ingeblazen, om zo maar te zeggen, ingeademd. En die periode van tijd, dat wordt ook een bedeling genoemd, dat lezen we in Efeze 1 vers 9 en 10, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat hij zich voorgenomen had in zichzelf, aangaande de bedeling, de economie, de oikonomia, van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen, in Christus. En voordat dat uiteindelijk gaat plaatsvinden, zullen al die oordelen plaats gaan vinden over deze aarde. De 7 zegels worden verbroken. De 7 bazuinen worden geblazen. De oorlog ontstaat in de hemel, dat de Satan uit de hemel wordt gegooid. De 7 schalen die uitgegoten worden. En er hebben nog 7, ik ben niet kwijt geloof ik. Nou, lees het zelf na in de boek Openbaring. Daar kom je al die 7 allemaal tegen. Maar zijn we ons bewust in wat voor profetische tijden wij leven? Het afgelopen jaar, 2024, dat was al een en al verwarring. We hebben het al gezien, de profetische klok Israël. Israël steeds in het nieuws. Maar het jaar 2025, wat gaat daar gebeuren? Zal dat het jaar zijn dat wij weggerukt worden van deze aarde? Het zou zomaar kunnen. Want de wereld is er klaar voor. En de valse Christus die onder zijn eigen naam komt, die zal geopenbaard worden dan, nadat de gemeente is weggerukt. Want daar wacht uiteindelijk de aarde op. De wereld wacht op het moment dat wij weggerukt worden van deze aarde. Vervolgens wil ik even teruggaan naar Galaten 2. Vers 17 tot 19. Maar als wij, terwijl wij trachten in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, is dan Christus een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik wat ik heb afgebroken weer opbouw, dan betoon ik mijzelf een overtreder. Want ik ben door de wet, aan de wet, gestorven om voor God te leven. Dit plaatje geeft het even heel simpel en eenvoudig weer. Wetgeving, doe en leef. Je ziet die man met de stok, met een grote rugtas op zijn zak, op zijn rug. Daarachter zie je de berg Sinaï. Hij strompelt door het leven, maar hij wandelt door het leven, belast met datgene. Maar hij, als je goed kijkt, dan zag hij eigenlijk uit naar datgene wat zou gaan gebeuren op het kruis van Golgotha. Wat de Heer Jezus daar gedaan heeft, dat is gewoon... Ik zal proberen daar zometeen nog wat van te vertellen. Dat is zo groots, zo wonderlijk. Want dat is de grote verandering. Dat daar de genade komt. Die zegt, leef, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En leef, wandel met mij. Want zo snel, ook wij als gelovigen, vervallen weer in de oude gewoontes, om zo maar te zeggen. En dan wordt het verwacht van eigen werken. Want is onze wandel in overeenstemming met hetgeen we ontvangen hebben in hem? Hoe was dat het afgelopen jaar, als je terugkijkt? Waar zijn we geweest? Waar zijn onze voeten neergezet? Was dat datgene wat de Heer van ons vroeg? Dan zou je kunnen zeggen, heb ik misschien niet gedaan. Er komt een nieuw jaar aan. En we mogen wandelen in de voetsporen van de Heer Jezus. Want dan komt dat geweldige vers in vers 20 van Galaten 2 vers 20 en 21. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik stel de genade van God niet terzijde, want als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven. Dit is het evangelie voor de christen in een notendop. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Wanneer is dat gebeurd? Wat was het moment dat dat gebeurde? En als je daar goed over nadenkt, dan was dat het moment dat de Heer Jezus stierf op het kruis. Het werd werkelijkheid voor jou op het moment dat je wederom geboren werd. Dat je begreep van het gaat niet meer om mij, maar het gaat om hem, de Heer Jezus Christus. Want dat is natuurlijk heel vreemd als je daarover nadenkt. Dat je gekruisigd bent en dat je niet meer leeft. In die zin, je bent dood. Ons eigen ik is dood. En dat is heel merkwaardig, want ik sta hier toch voor jullie. En toch leven we. Wat is dat toch wonderlijk, hè? Christus leeft in mij. En wat mogen we doen? Wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Wandelen door het geloof. En dan staat er zo mooi, die mij, die u, heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als je daarover nadenkt, dat op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hing, bijna 2000 jaar geleden, op die heuvel Golgotha, dat hij u, dat hij mij op het oog had, dat datgene wat gebeurde met de persoon van de Heer Jezus, alles te maken heeft met u, met mij. Als je daarover nadenkt, dan gaat het je een beetje duizelen. En zeggen van, hoe kan dat toch? Er gebeuren toch die vreselijke dingen, die spijkers die in zijn handen geslagen werden. De baard die hem uitgerukt werd. De rug die volledig kapot geslagen werd. En hij dacht aan jou. Hoe wonderlijk is het als je daarover nadenkt. Colossenzen 2, vers 13 en 14 zegt, laat het maar even opzoeken met z'n allen. Want Colossenzen 2, vers 13, er staat, en u, toen u dood was in de overtredingen en de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hem meelevend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. Dat is wat er gebeurde op het kruis van Golgotha. Want die schuldbrief, als je dat in die tijd plaatste, dan was dat een document waarop al de daden stonden waar een misdadiger die gedaan had. En dat document dat hing aan de buitenkant van een cel. Daar stond precies op van heeft dit gedaan, heeft dat gedaan, heeft dat gedaan. En als dan zijn straf uitgezeten was, werd die schuldbrief weggenomen en er werd een groot stempel opgezet, of een groot iets opgezet. En daar stond dan in het Grieks tetelestai. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus uitriep op het kruis van Golgotha, toen die 3 uur diepe duisternis waren geweest. Toen riep hij uit, tetelestai, het is volbracht. De prijs is volledig betaald. Zoals het staat in Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei hij, het is volbracht, tetelestai. En hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. De Heer Jezus heeft alles gedaan wat de Vader van hem vroeg. We mogen nu komende jaar ook wandelen in zijn voetsporen. Maar om toch nog even heel sterk te benadrukken, het onderscheid wat er is tussen de wetgeving aan de ene kant en de genade aan de andere kant, heb ik hier een heel aantal tegenstellingen. De wet is perfect. Daarom kunnen onvolmaakte mensen hem niet houden. De wet is heilig. Daarom worden zondaars erdoor veroordeeld. De wet is rechtvaardig. Kan daarom geen genade tonen aan de schuldigen. De wet verbiedt. Genade nodigt uit en geeft. De wet veroordeelt de zondaar. Genade verlost de zondaar. De wet openbaart zonde. De genade verzoent de zonde. Door de wet is de kennis van de zonde. Door genade is de verlossing van de zonde. De wet werd door Mozes gegeven. De genade en de waarheid kwamen door de Heer Jezus Christus. De wet eist gehoorzaamheid. Genade schenkt en geeft kracht om te gehoorzamen. De wet zegt, doe dit, wel doe dat niet. Doen en niet doen. Genade zegt, het is volbracht. De wet zegt, blijf heilig. En de genade zegt, het is volbracht. De wet vervloekt. De genade zegent. De wet doodt de zondaar. Genade maakt de zondaar levend. De wet sluit elke mond voor God. Genade opent de mond om God te loven. De wet veroordeelt de beste man. Genade redt de slechtste man. De wet zegt, betaal wat je schuldig bent. Genade zegt, ik vergeef je alles. De wet zegt, het loon van de zonde is de dood. De genade zegt, het geschenk van God is eeuwig leven. De wet zegt, de ziel die zondigt zal sterven. En genade zegt, geloof en leef. De wet werd weggedaan in Christus. Hij heeft de wet vervuld. Genade blijft voor altijd. De wet plaatst ons onder de slavernij. De genade plaatst ons in de vrijheid van de zonen van God. Zo staat er Romeinen 12 vers 1. Tot slot wil ik u nog één tekst voorlezen. Dat staat in 1 Korinthe 9 vers 19. Laten we dat nog maar even met elkaar opzoeken. Dan schrijft Paulus het volgende. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mij allen tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen. Hun die onder de wet zijn als onder de wet, hoewel ik zelf niet onder de wet ben, om hen die onder de wet zijn te winnen. Hun die zonder wet zijn als zonder wet, hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen. Onder de wet van Christus, zo mag je dat ook lezen. Om hen die zonder wet zijn te winnen. Want als je dat zo tegenover elkaar zet, wet en genade, denk je van, we hebben helemaal niets met wetgeving te maken. Maar wij zijn gezet onder de wet van Christus. En wij mogen het doen. Het is niet een moeten, maar een mogen. En dat is het geweldige nieuws, om zo maar te zeggen, voor ons die geloven in de Heer Jezus Christus. Degene die met Christus gestorven zijn en met Christus nu mogen leven. Ik leef nu door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen.